Gemeente, als we zo eens buiten Rotterdam tripje maken met de auto of met de fiets, dan zien we dat de velden zich rijpen tot de oost. Vorige week zondagavond was ik in het land van Heus en Altena. Prachtige korenvelden, prachtige hele rijen met rode kolen die de velden stonden. Aardappels, bieten. Nou, we zien het groeien. Zon, regen. Nu is er niet alleen in de natuur een oogst aan het rijpen, maar er is ook in de kerk een oogst aan het rijpen. In het winterwerk, als al het verenigingsleven weer start, maar ook in een zomerseizoen, dat gaat wel door. Tijdens de bediening van mijn voorgangers hier, onder dominee Van den Berg, is er een oogst gerijpt. 35 jaar geleden. Onder dominee Kok is ook een oogst hier in de kerkbanken gerijpt. En die 15 jaar van mijn voorganger, dominee Van der Sluis, daar is ook een oogst tijdens de bediening aan het rijpen gegaan. Kaf, maar ook koren. Een oogst waarvan een groot deel bestemd is voor de schuur. Maar ook een gedeelte wat straks zal komen in het vuur. En in die 2 jaar dat ik hier sta, is er ook een oogst aan het rijpen. Of aan het rotten. Eén van twee. Dat is een aangrijpende gedachte. Vindt u niet? In Psalm 126 gaat het over het zaaien, het wachten en het maaien. Ik wil daar vanmorgen met u over gaan nadenken. Ik zet boven de preek de belofte van een oogst. Ten eerste gaan we letten op het zaaien met tranen. Er staat in vers 5 die met tranen zaaien. Ten tweede gaan we letten op het wachten met hoop. Er staat die zullen straks in de toekomst, als dat zaad vrucht gaat dragen, die zullen dan maaien. Er is wachten, de landman die wacht met geduld, langmoedigheid, verdraagzaamheid. Hij ziet uit naar de oogst. Een wachten met hoop. En ten derde een maaien met vreugde. Er staat, die zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende. Het wordt nog eens een keer herhaald. Maar voor zeker, vast en zeker, zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoof. De belofte van een oogst. Ten eerste letten op het zaaien met tranen. Ten tweede een wachten met hoop. En ten derde een maaien met vreugde. Gemeente, Psalm 126 is denk ik wel een bekende psalm. Weer een lied Hamaalot. Een opgangslied, een bedevaartslied, een pelgrimslied. Wat de Joden zongen als ze 3 keer per jaar op reis gingen naar de tempel in Jeruzalem. Om de feesten des Heren te vieren. En het is interessant dat die feesten des Heren ook oogst, ook landbouwfeesten waren. Men ging op met het Pascha om de verlossing uit Egypte te gedenken. Maar dan dacht men ook aan de eersteling van de gerstenoogst die toen aan het rijpen was. Vervolgens ging men op tijdens het Pinksterfeest. En toen waren de eerstelingen van de tarweoogst rijp. Die bood men aan de Heere in de vorm van 2 broodjes. En vervolgens trok men op in het najaar bij het Loofhuttenfeest. En dat was ook een landbouwfeest. Dan was de wijnoogst binnengehaald. En dan had men 1 grote dankdag, 1 grote dankweek eigenlijk. He, dus die grote feesten waarin de pelgrims optrokken waren ook landbouwfeest. Nou, waar gaat het in Psalm 126 over? Je zou het kunnen zeg, in de eerste 3 versen gaat het over een danklied voor het verleden. De Heere heeft onze gevangenis gewend. Vers 4, een gebed voor het heden. O Heere, wend onze gevangenis. En dan vers 5 en 6, dat vertrouwen op de toekomst dat er een oogst zal zijn. Ik ga er even kort op in. In vers 1, 2 en 3 staat er, als de Heere de gevangenen van Sion terugbracht, waren wij gelijk aan degene die dromen. Onze mond werd vervuld met lachen, onze tong met gejuich. En toen zeiden zelfs de heidenen, de Heere heeft wel om de dag volk der Joden grote dingen gedaan, zeg. Waar gaat het over? Nou, men dankte voor die blijde verlossing dat men uit de Babylonische ballingschap door God zelf is gebracht. Ze hebben daar 70 jaar gezeten, de Heer had ook beloofd, na 70 jaar breng ik jullie terug. Ze hadden daar 70 jaar vanwege hun zonde gezeten. En dan gaat de Heer ze weer terugbrengen. Niet koning Kores, niet Persische koning, maar de Heer zelf. Die heeft dat gedaan. Die zit erachter. God brengt ze dan weer terug vanuit Babel naar het beloofde land Kanaan. En dat wordt hier met dankbare harten bezongen. Einde ballingschap. Daar hebben ze wel in de ellende gezeten in Babel. Vanwege hun eigen schuld. De lier die hing aan de wilgen, de harpen hingen aan de wilgen. Ze konden niet meer zingen, ze konden niet meer juichen, ze konden niet meer loven, ze konden niet meer prijzen. Daar zaten ze, vanwege hun eigen schuld in de ellende. In grote druk, in de Babylonische ballingschap. En dan komt de verlossing, na 70 jaar. Zeggen we, een blijde droom. We hebben 70 jaar in een nachtmerrie geleefd. En nou gaan de poorten van de gevangenis open. En we mogen weer terug naar het land. Ik kan mijn ogen niet geloven. Een blijde droom. Het is zo onwerkelijk. Hoewel God het wel had gezegd. Maar het is zoiets. Ja. De nachtmerrie. Die is ten einde. En de droom is toch werkelijkheid. Het geluk was te groot. Zo blij waren ze. Nou, dan gaan ze danken. Hè? Als je zo vol bent van. Ja. Van de verlossing in Christus, dan kan je niet anders of die mond wordt vervuld met lachen. Met lachen. Ze lachten. Christenen, verloste mensen, dat zijn lachende mensen. Zeiden ze vroeger, ja, de Heer Jezus heeft nooit gelachen. Wat een onzin zeg, onzin. Heeft de Bijbel nog nooit goed gelezen? Jezus ook, heeft ook wel gelachen hoor. Hij was verblijd, staat er. In de geest. Heren, dat u dat nou aan de kinderkens geopenbaard en niet aan de wijze en verstandigen. Hij was zo blij. Onze mond had zoveel te lachen. En als de tong met gejuich, ja, dan, dat moet eruit, hè. Dat moet eruit. En wat zingen ze dan? Wat zeggen ze dan? Niet wij hebben ons, waar zijn we teruggegaan? Niet de koning, Kores, maar de Heere heeft ons bevrijd. De Heere heeft grote dingen gedaan. Zelfs de heidenen zeggen dat. De heidenen zeggen het. De Heere heeft wel grote dingen gedaan. Maar Sion zingt het. Wat is het verschil? De heidenen zeggen het als toeschouwers. Nou, daar gebeurt wat. Mooi trouwens als ze wel zien dat God aan het werk is. Maar Sion, de Israëlieten, die zingen ervan. De Heere heeft grote dingen gedaan. Nou, als ik dat nou eens toepas. Ja, dan kan je denken. Hier gaat het over Israël, de Babylonische ballingschap. Kan ik denken natuurlijk aan Israël in 1948. Ja, dat was ook, zo zie ik dat. De Heer heeft grote dingen gedaan in Israël. Ze hebben 1900 jaar in een verre, vreemde land in de wereld, in de ballingschap gezeten. Ver van Jeruzalem vandaan. Maar de Heer bracht ze weer terug naar het land der vaderen. Werden ze verblijd. Toen werd onze mond vervuld met lachen. We kunnen aan ons land denken, dat we verlost zijn, de tijd van Willem van Oranje, van het Spaanse juk. We kunnen denken aan de Tweede Wereldoorlog, toen die ten einde kwam. De Heer heeft ons bevrijd van het Duitse juk. De Heer heeft niet de Canadezen, de Heer heeft grote dingen bij ons gedaan. Die zijn wij verblijd. We kunnen denken aan de kerk, wij vieren onze feesten ook. Kerst en Pasen en Pinksteren en Hemelvaart, grote dingen. Reformatie, grote dingen, bevrijd van het Rooms Rijk. Maar ook persoonlijk, mag ik dat zo eens persoonlijk toepassen? Mensen, ik geloof dat Psalm 126 niet alleen voor Israël geldt, maar dat het ook geldt als je door de Heere Jezus wordt verlost. Als je weet wat ellende is om te leven zonder God en zonder hoop. En als je daarachter gebracht wordt door Gods geest. En je zit in de duisternis, waar leef ik nou eigenlijk voor? Het heeft geen zin. Met diensthuis van de zonde, van de godsvervreemding, in de banden van de Satan, soms letterlijk in de banden van de Satan. En dan word je verlost, dat bloed van het lam. Als je nou overgezet wordt, hè, vanuit de duisternis naar het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Naar het licht. Naar die God die liefde is. Mensen, dan kan het niet anders. Of je mond wordt vervuld met lachen. En je tong gaat juichen. Echt geloof, dat heeft te maken met, alles te maken met blijdschap. En niet met je hoofd naar beneden. Het begin van de eeuwige vreugde. Kent u dat? Bent u het eigenlijk nog nooit echt blij geweest? Dan zeg ik u vanmorgen, op grond van dat woord, als je nou nog nooit echt blij bent geweest in de Heer, dan heb je nog nooit echt geloof gehad. Want dan gaan we samen. Dan heb je eigenlijk nog nooit echt gezien waar je van verlost moet worden, bent. Ik vind dat zo mooi in de Christenreis van Bunyan. Loopt hij met dat pak op zijn rug en dan komt hij bij het kruis. En dan mag hij met dat zware pak, dan mag hij opzien. Alleen maar opzien. Nou, hij hoeft het niet af te doen zelf, hij doet eerst zelf af. Nee, hij loopt met dat pak op zijn kruin, gebogen rug, hoofd naar beneden. En dan kijkt hij op. En dan ziet hij alleen maar die verlosser hangen. Mijn verlosser hangt aan het kruis. En ik zie hem. En toen viel dat pak van hem af. En toen was hij zo verlicht. En zo vervuld met blijdschap. Dat hij 3 keer in de lucht sprong van vreugde. Ik had hier zingen. Ik was zeer vrolijk, schrijft hij dan, en verheugd. Ik sprong 3 keer op van vreugde. Waar? Bij het kruis. Op die heuvel Golgotha. Daar sprong ik 3 keer op van vreugde. Het blij gezang wat mijn verlossing meldt. En dat merkt de heidenen. Dat merkt de omgeving. Dat merken mensen. Dat er wat veranderd is in je leven. Dat merken ze. Toen hieven zelfs de heidenen aan. Nou, jij bent ook veranderd. Wat is met jou gebeurd? Ik zie dat het anders geworden is in je leven. Ja. Nou goed, dat is het eerste. En dan staat er in vers 4 een gebed. O Heere, wend onze gevangenis. Niet iedereen was verlost. Heel veel waren teruggegaan inderdaad. Maar er waren ook nog een aantal Joden die waren achtergebleven in Babel. Heere, zie verder op uw erfvolk neder. En wilt u ze allemaal weer terugbrengen. Allemaal. Dan wil je ook dat anderen weer mogen komen waar jij door genade mocht zijn gebracht. Nou, en dan komt vers 5 en 6. Dat is dat slotakkoord. Hè? Een belofte voor de toekomst. Wie met tranen zaaien. Een beeld van de landbouw. Letterlijk is het ook logisch in dit verband. Hè? Ze zijn met tranen zijn ze gegaan naar Babel. En ze mogen met gejuich weer teruggaan naar Kanaan na 70 jaar. En dan wordt hier dat beeld van de zaaier gebruikt. Die algemene regel. Wat je zaait, dat zal je maaien. Als je wenend zaait, dan zal je ook met gejuich mogen maaien. Wat zit daar voor ons in vanmorgen? Nou, eerste gedachte. Het zaaien met tranen. Allereerst maar letterlijk. Natuurlijk waren ze blij dat ze weer terug mochten keren naar Judea, naar Jeruzalem, naar Israël. Maar toen ze daar aankwamen, ja, toen viel dat natuurlijk flink tegen. Want Nebukadnezar had jaren geleden alles platgebrand. Ze kwamen eraan in het eigen land. Ja, toen moesten opbouwwerk beginnen. Toen hadden ze gelijk alweer smart. Droefheid. Ze hadden smart omdat ze natuurlijk een aantal volksgenoten in Babel waren gebleven. Hè, waren we met z'n allen nou maar hier? Dan konden we wat vele handen maken licht werk. Het was maar een rest, een overblijfsel. Velen die zaten daar lekker droog in Babel. Dat was de eerste tegenvaller. Tweede smart was dat het heilige land zelf bij terugkomst ja, verwoest was. De tempel was helemaal verbrand. Het land was zwart geblakerd. Puinhopen. Het land dat was niet wit om te oogsten. Het land dat was vol met dorens en distels. Er was jarenlang geen ploeg doorgetrokken. De huizen, ja, half afgebroken, kapot gemaakt, een ruïne. Nou, dan kom je eraan. En dan geeft de Heer in die smart, in dat ontzaggelijke gezicht, dat zwart geblakerde gedoe. Is dat nou het erfland, het beloofde land, vloeiend van melk en honing? Er is niks aan. En dan geeft de Heer die rijke belofte die met tranen zei, die zullen voorzeker met gejuich maaien. Die met tranen zei. Nou, zie dat voor je kinderen. Tranen zaaien, ja, je gaat niet gelijk zaaien. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar het eerste wat je doet, dat is dat de ploeg. Hè? Eerst de ploeg en dan de eg. Eerst moet dat land omgeploegd worden, het land omgelegd worden. Dat gaat er diep doorheen, die ploegschaar. En dan moet het met een eg een beetje, met de eg moet het een beetje geëgaliseerd worden. Die zwarte grond, die rauwe grond. Ja, ik ga je diepe voren in de akker, ja. Nou, ontstaat de ploeg en de eg en dan gaat de zaaier uit. Hè? Die zaaier, die ging uit om te zaaien. Dat is zo'n zaadbuidel. Zo voor zijn lichaam. Ja, en dan liep hij daar. Zo. En hij ging al gaande en zaaiende. Die grote halen. Wijdstrooiend. Handvolle koren werden uitgestrooid. En het is eigenlijk vreemd met dat zaaien, want je begint met een volle zaadbuidel en je zaait alles weg zo. En je gaat met een lege zaadbuidel ga je naar huis. Het lijkt net of je alles zo verliest, verspilt. Je gooit het weg en het zakt in de grond en weg. Weg is het, weg. En je ziet er vervolgens niks meer van. Nou, zo'n zaaien, je kan je voorstellen dat het natuurlijk hard werken was, zeker in die situatie. En die zaaien die ging dan. Nou, hard werken, zwaar ploegen, arbeiden. En hij zuchtte wel eens als hij daar ging. Hij zuchtte wel eens. Hij zag wel eens omhoog met zorg. Hoe gaat dit? Hoe moet dit? Waar komt hij van terecht? Nou, hoe zal ik dat toepassen vanmorgen? Wie is die zaaier? Ja, je kan denken in vers 5. Die met tranen zaaien, dat is meervoud. Vele zaaiers. In vers 6 staat het enkelvoud, die het zaad draagt. Nou ja, wie zijn die zaaiers? Ik denk, laat ik het zo eens toepassen. Die zaaiers, dat zijn al degenen die het woord van God verkondigen. Op wat voor manier dan ook. Of je nou kandidaat bent of predikant. Of je bent emeritus predikant. Of je bent evangelist. Of je bent een zendingsarbeider, Corine Verdoold. Of je leert voor zendeling. Heb een kind, een vrouw. Evangelisten, leidinggevende, leiders en leidsters in Katendrecht, de kinderbijbelclub, jeugdwerk, vrijdags, zondagsmiddags, of een bijbelstudie, of een kapeldienst, of een jeugdvereniging hier, of catechisatie, of de vrouwenvereniging, of je gaat eens op ziekenbezoek en je laat een zaadje vallen. Hoe dan ook, wie dan ook. De basisschool, de christelijke school, de hogere school, de christelijke middelbare school, als er begonnen wordt, als er gelezen wordt. En vooral ook christelijke ouders. Nou, dat zijn de zaaiers. En wat is nou de akker? Nou, de akkers, dat zijn de kerkgangers. Dat zijn de kinderen thuis bij u of op school. Dat zijn de catechisanten in een winterseizoen. Dat zijn de heidenen, evangelisatie. Dat zijn de nieuw gekomen, degene die pas in de stad zijn komen wonen. En je gaat daar kennis maken. De nieuw binnengekomenen. En dan probeer je een zaadje te laten vallen. Hè? De hoorders, gelovigen, ongelovigen, onkerkelijk, buitenkerkelijk, binnenkerkelijk, randkerkelijk, overal. Waar het woord wordt gehoord, gelezen, gezien. En dat zaaien, dat gaat door middel van ja, prediking of pastoraat of bezoek, onderwijs, een bijbelverhaal. He, je hebt een kleine peuter van 2. Ja, ik ben 2 en ik zeg nee. Nou, en dan ga je s'avonds zo'n peuter naar bed brengen. Dan lees ik een klein verhaaltje voor en dan kijk ze naar de plaatjes. Bijbelverhaal. Dat is zaaien. En het zaad is het woord van God. En om het zaad daar gaat het om. Wel, zaad, dat is het evangelie. En daar gaat het om. De Heer heeft niet beloofd dat hij uw verhaal of mijn preek zegent. Dat heeft de Heer niet beloofd. Hij heeft wel beloofd dat hij zijn woord zegent. Zijn woord. En dan is het aan mij en aan u de taak om dat woord wel goed te brengen. Zuiver te brengen, dat zaad. Om het evangelie van Jezus Christus te prediken. Ik las bij Spurgeon een scherpe opmerking. Hij zegt, er zijn heel wat predikanten. Ben ik dat, heren? Die brengen het evangelie wel, maar die brengen het evangelie, net zoals een mes. Een mes dat naar kaas ruikt. Ja, het ruikt wel naar kaas, maar hij zegt dat is niet hetzelfde als een stuk kaas dat je lekker in je mond en lekker van kan peuzelen. En je kan wel veel over Christus zeggen, maar Christus zelf brengen, dat is voedsel voor de ziel. Ja, zaaien. Ziet u dat beeld? Ziet u die zaaien gaan? Herkent u zich daar een beetje in als vaders en moeders? Opgroeiend gezin en zo. Herkent daar een beetje in. Wat je zaait, dat zul je maaien. Absoluut. Maar wat zaait je nou? Wat is nou het zaad wat je zaait? Weet je, er is een wetmatigheid als je oppervlakkigheid zaait, zal je onverschilligheid bij je kinderen maaien. Als je één keer kerkgang zaait, zal je nul keer kerkgang bij je kinderen maaien. Als je kritiek zaait, thuis, gewoon zondags, dan zal je spot bij je kinderen maaien. Als je eenzijdigheid, jongen, kom dichtbij hoor. Als je eenzijdigheid zaait, als je maar één beeld van God ziet of laat zien, of wil zien. Als je eenzijdigheid zaait, dan zal je leugen maaien. Dan geloven ze op een gegeven moment een leugen in plaats van de God van de Bijbel. Als je twijfel zaait, zal je ongeloof maaien. Wat je zaait, zul je maaien. Nou staat er hier, die zei, die gaat met tranen. Hij heeft zorg, ja natuurlijk heeft hij zorg. Want ja, hij is afhankelijk van de weersomstandigheden. Ja, met tranen. Er is nog geen oogst hoor. Ik heb eens gelezen van een Ierse zendeling, hè? Robert Bruce, Ierse zendeling. En die zei op een gegeven moment, dan ga je de zending in. En weet je wat hij zei aan het eind van zijn bediening? Hij zei, ik ben niet gekomen om te oogsten. Ik ben ook niet gekomen om zaad te zaaien. Ik kom nauwelijks toe aan het ploegen. Ik raap alleen nog maar een paar stenen op. Als dat je bedient. Weet je wat ik het liefste zou willen hier Rotterdam-Zuid? Maaier zijn. Heerlijk werk. Zielen binnenhalen voor de Heer Jezus. Dat doe je lachend. Maar weet je, het begint met ploegen en spitten en stenen oprapen. Dat is vuile werk. Ik krijg vuile handen van. Ik krijg pijn in je rug van. En als dat gebeurd is, dan gebeurt het zaaiwerk. Dat is hoopvol. Als dat gebeurd is onder Gods zegen, dan komt het maaiwerk. Dat is het beste om maaier te zijn. Maar de oogst is wel van God hoor. Je met tranen zaaien, hij heeft zorg. Je bent afhankelijk. Ja, waar ben je afhankelijk van? Nou, je doet je best, maar je kan niks maken. Je kan geen grassprietje doen groeien. Je kan geen korrel doen groeien. Je kan geen ene zondaar aan Jezus voet brengen. Ik kan het niet. Ik probeer nog zo mijn best te doen, maar ik kan het niet. Zorg over zielen die met tranen zaaien. Kijken naar boven. Heren, ik ben zo afhankelijk van de regen van boven en van de zon van boven. U bent het die alleen maar de wasdom geeft. Ik kan alleen maar zaaien. En dan moet ik het maar in vertrouwen laten waar het gezaaid is. U bent het alleen die de wasdom kan geven. De regen van boven, de geest van boven, de genaderegen. En de zon, dat Christus de zon der gerechtigheid erop gaat schijnen. En dat er iets moois gaat bloeien in leven, in harten, in levens van zon. Regen die de aarde vruchtbaar maakt van boven, daar hangt het vanaf. Vroeger bij mijn oma en bij mijn opa, daar hing een schilderij van bid en werk. De ouderen weten wel wat ik bedoel, denk ik. Twee schilderijtjes, daar zag je ook een land, zag je dan. Eerst bid, daar zag je twee gebogen gestaltes, voordat ze gingen zaaien, is bid. En vervolgens zag je dan tweede schilderijtje, daar waren ze op het land aan het werk, hard aan het werk. In die volgorde, eerst bidden en dan werken. En zo werkt het ook in de kerkgemeente. Eerst bidden en dan zaaien en dan luisteren. En dan de kansel opgaan en dan op huisbezoek gaan. Maar dan ook horen wat de Heere wil spreken door zijn knecht. Eerst bidden. Mag ik eens een vraag stellen? Nou ben u vanmorgen hier naartoe gekomen. Hartelijk welkom. Hartelijk wel. Wie is er vanmorgen, voordat hij hier naartoe gekomen is, wie heeft er vanmorgen nou een gebed gedaan? Een gebed gedaan om een zegen voor de predikant en een zegen voor uw ziel en een zegen voor uw kinderen en een zegen te vragen dat de Heere dat land, dat hart open wil stellen. Heere, stel mijn hart open om nou het zaad van uw woord vandaag wat u tot me te zeggen hebt te ontvangen. Een toebereide akker. Wie heeft er gebeden? Heere, mag er vandaag wat bij zijn voor mij, voor mijn kinderen, voor de hele gemeente. Kom over, Heere. Wie heeft er gedaan? Nou, je hoeft niet letterlijk je vinger op te steken. Ik zou bijna zeggen. Stel je voor dat... Ik hoop dat iedereen zijn vinger zou opsteken dan. Of zie ik nou... Schat ik dat nou verkeerd in dat een derde... hier gewoon in die bank geploft is... rond een uur of 9:45... en dat u niet van tevoren op de knieën gaat. Dat u niet van tevoren gebeden hebt. Heere, zegen deze spijzen die ik uit uw woord vandaag in de kerk mag ontvangen. Heb je dat niet gedaan? Nou, dan zeg ik gewoon dat als je nou de kerk uitgaat en vanavond, dat u er waarschijnlijk niks aan zal hebben. Dat u er waarschijnlijk niks aan hebben. Dat u ongezegend de kerk uitgaat. Ja, maar dominee, kan niet zo zeggen. He, want God is toch niet afhankelijk van mijn bidden. Dat is geen voorwaarde. Nee, dat is waar. Maar er staat wel in de Bijbel op uw noodgeschrei. Denk grote wonderen. En waar ik nou dat noodgeschrei? God is er niet van afhankelijk hoor. Als je dan toch een zegen krijgt zonder dat je erom gevraagd hebt, dan heb je diep te schamen. Dan is dat een beschamende zegen. Nou, op het gebed doet God van die grote wonderen. Heb je erom gevraagd? Nee, dan heb je ook niks te verwachten. Bid en werk, ga wel samen. Wie met tranen zaait, ja, vanwege de weersomstandigheden. Ik kan het niet maken, God wel. God alleen die kan het... Kan de vonk doen overspatten naar uw hart. Om alleen maar een korrel te laten vallen. Er zijn ook vijanden. Oh ja, dat was ook zo'n zorg voor die mensen. Hè? Waren ze net uit Babel naar Kanaan. En daar komen de vijanden hoor. De Samaritanen die willen eerst meehelpen. En dan gaan ze tegenwerken en zo. En dreigen en intimideren. En dat het volk op een gegeven moment niet verder gaat. Als ze handen maar slap laten hangen. Oh, wat waren de vijanden? Ze willen het koren in brand steken. Nou ja, dan springen de tranen ook in je ogen, toch? Dat doet ook niet voor je lolletje. Hè, er zijn zoveel vijanden, zoveel zorgen voor die zaaier, dat die wel eens zucht. En dat je bijna denkt van, Heer, ik scheid er maar mee uit, want als ik kijk naar de lucht, ik weet het niet hoor. Barre weersomstandigheden. En als ik kijk om me heen, ik zie zoveel vijanden. En als ik kijk naar de grond, die grond is zo hard. En er zitten zoveel doornen in. En zoveel stenen die moeten weggeraapt worden. Die met tranen zaaien. Ja. Waarom huilen ze nou eigenlijk? Waarom heeft hij nou zo'n behuild gezicht? Mag ik zo toepassen? De Heer Jezus had dat ook. De Heer Jezus... Die weende ook. Hij had 3 jaar lang gewerkt onder Israël. Dan kwam hij in Jeruzalem. En dan zien we dat de Heer Jezus in snikken uitbarst. Je wordt er stil van. Waarom huilt u nou, Heer Jezus? En dan zegt hij: Maranatha-kerk, Maranatha-kerk. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen? En niet gewild. Onbekeerlijke, dat ongehoorzame, dat wassen, dat eigenwijze. zaaien van het woord, dat gaat met tranen gepaard. Tranen over de ontkestening, van ons land. Tranen over dode en kille orthodoxie. Een hoop, een massa woorden, een hoop degelijkheid, een hoop rechtzinnigheid, maar het leven zit er niet in. Weet je, je kan ook wel huilen vanwege alle lichtzinnigheid die er is. Dat vanzelfsprekende, hè? Dat vanzelfsprekende. Hè, dat je zo vanzelfsprekend kan zeggen, ik ben christen hoor, zonder dat je ooit aan de weet gekomen bent hoe je nou een christen geworden bent. Dat je zo vanzelfsprekend kan zeggen, ja, maar ik geloof, natuurlijk geloof ik. Zonder dat je weet dat het geloof een wortel heeft. En dat het, die wortel, dat is Gods soevereine genade. Genade. Ja, daar kan ik wel eens om huilen. De ontkerkelijking, ja, ook dat. He, afgelopen vrijdag even op Zuidplein en dan zie je daar massa's mensen naar dat North Sea Jazz Festival in Ahoy gaan. Massa mensen. Ja, daar mogen ze voor mij best naartoe. En dan denk ik, och, Heer. Massa, honderden. En hier vanmorgen zitten we, ja, één uit de straat. Één uit u, we zijn waarschijnlijk de enige in uw straat. Eén uit de straat. En twee uit een kleintje misschien. En enkele uit een wijk. That's it. Als ik hoor op de radio hoe er tienduizenden zijn gegaan afgelopen weekend, ook vorige weekend, naar houseparties. Sensation White Dance Valley, Black Hardcore, Amsterdam Arena. 40.000 jongeren. Als je het wel eens ziet zo, in het stadion. Heer, wat is eigenlijk maar armzalig wat er is. Hier, wat er hier zit. Zou ik er maar niet meer stoppen, mensen. Zou ik er maar niet meer stoppen. Het wordt toch alleen maar minder. Weet je, je kan tranen hebben in je ogen als je als vader en moeder kijkt naar je eigen kinderen. En ze worden groter, ze worden puber, ze worden volwassen. En je kan dat hart van je kinderen maar niet brengen aan de voeten van de Heer Jezus. Terwijl je ze het liefste daar zou willen afleveren. En je kan ze niet met droge ogen zien wegtrekken. Bij God vandaan, bij de Heer vandaan, bij zijn woord vandaan. En je zucht. En je snikt wel eens. God des levens. Ach, wanneer grijpt u in? En maakt u ze echt gelukkig. En toch staat er hier, en dan ga ik naar de tweede gedachte, al gaande en wenende. Niet stoppen, maar toch maar doorgaan. Met een zaadje laten vallen, zo hier en daar. Toch maar doorgaan. Weet je, Spurgeon zegt iets prachtig. Hij zegt, die tranen die zijn zout, hè. En als dan de oogst komt, dan heeft die oogst in ieder geval smaak. En bovendien, dat zout, dat weert de geestelijke slakken. Was je? Er is geen betere grond dan zaad dat gekweekt wordt in liefdestralen. In zorg voor de zielen van anderen die je zo nabij, die op je hart liggen. Daar komt op. Dat is de tweede gedachte. Wachten met hoop. Met hoop. Weet je, iemand heeft er mij wel eens op gewezen in de eerste gemeente. Ik zal het nooit meer zeggen. Ja, dat gaat natuurlijk door hoogtepunten en dieptepunten heen, als saai, als dominee ook. En dan begin je net, en dan, ja, dan zit je ook wel eens natuurlijk in de put, hè. Dan zit je ook wel eens in de put. En toen zei ik wel eens tegen iemand, je vroeg daar zo eens naar, ik zeg, mensen, ja, ik vind het eigenlijk maar ploegen op rotsen. En toen zei die dominee van Kampen, dat mag je niet zeggen, want dat is geen bijbeltekst. Ploegen op rotsen. En er staat wel in de Bijbel, en hij haalt het aan, uit Amos, ploegen op hoop. Zo, die zat. Zou je het nooit zeggen, als wel eens tegenvalt er in Katendrecht, als we het gaan opstarten dadelijk, en na het eerste, dan ja, dat het een beetje teleurstellend wordt. Zou je dan niet zeggen, mensen ploegen op rotsen? Zou je dat nooit zeggen? Ploegen op hoop. En wat moet die zaaier doen? Niks. Alleen maar wachten. Geloven dat wat hij nou verspild heeft, tenminste daar lijkt het op, verspilling. Hij heeft de weg verloren, die kostbare korrels. Om nou vast te geloven en er zal een oogst komen. Dat is wachten met hoop, met verwachting. Heren, ik kan het zelf niet doen, maar ik mag vast en zeker hopen dat het opkomt. Vertrouw het op uw werk. Dat u er wat mee gaat doen, dat het gaat groeien. En dan komt er misschien een klein... Weet je, het is al zo mooi dat als die zwarte grond, hè... Die zwarte grond. En dan ligt het een tijdje onder de grond. En dan gaat er inderdaad de winterregens. En de koude voorjaarsstorm gaat er overheen. Je ziet niks. Je ziet er niet direct resultaat. En dan op een gegeven moment. Hè, dan komt het zonnetje door. Zo, februari. En zo. En dan opeens, als je dan goed kijkt. Zo, dan zeg je, hey, het lijkt wel of ik een groene waas over die zwarte grond zie. Man, wat kan je dan blij zijn. Ja, het is nog geen goudgeel graan, maar het is een klein groen waasje. Die eerste beginselen in de genade. Hè, die ritselingen van Gods geest. Als je ziet dat er iemand oprechte droefheid krijgt over de zon, met dingen gaat kappen. Belangstelling krijgt, werkelijk belangstelling. Niet met zijn hoofd, met zijn hart. Honger in de gemeenschap met Jezus. Een zoeker van hem. Prachtig. Nou, wachten met hoop. Ja. Zo was het met de teruggekeerde ballingen ook. Ze lieten hun handen wel eens slap hangen. Dan zie ik zoveel Samaritanen. En toen kwamen de profeten. Toen zeiden Haggai en Zacharia, mensen... Versterkte slappe handen, verstevigde knikkende knieën en we gaan aan het werk. Kom op mensen, we gaan aan het werk in Heere naam. Die profeten die hadden dan een beetje van die pep talk en zo. En ja hoor, God zegen het. Ze gingen aan het werk. En dat moeten we ook tegen elkaar blijven zeggen mensen. Niet te veel kijken naar al die festivals en zo. Niet te veel tellen, die aantallen daar zo. Maar mensen aan het werk. Zaaien en wachten op hoop. Al moet je dan wel eens het traantje wegpinken. Hoop op de Heer, gij vromen. Hoop op Hem. En sla het oog naar boven. Wij zaaien, maar God geeft de wasdom. En in dat vertrouwen leef ik. Leraars, onderwijzers. Juffrouwen op school, meesters. Leidinggevende. Je bent er door God toegeroepen. En daarom mag je niet deserteren. En niet wat u zegt, maar wel dat woord wat u wil brengen. Dat evangelie, dat is levend en krachtig. En je mag erop pleiten, Heere, ik doe het voor u. Heere, u hebt toch gezegd, er zal een oogst komen. Dat zullen, ik leg daar mijn vinger bij, er zal in Rotterdam een oogst komen. Waar dan ook vandaan. U hebt toch gezegd, werf je brood uit op het water en je zal het na vele dagen vinden. U hebt toch gezegd, Heere, dat uw woord... Hoeveel keren hebben we dat woord niet gehoord? Dat het woord niet ledig zal wederkeren, maar dat het zal doen wat u behaagt. Ik bezit een belofte. Dat heb ik nog niks hoor. Zijn de schuren nog leeg. Maar ik bezit wel een belofte van een rijke oogst. Hier, en daar leg ik mijn vinger bij. En zo ga ik naar mijn binnenkamer. En zo kniel ik voor God en zeg ik, Heere, er zal een oogst komen. O God. Kom Heilige Geest, kom met uw regen en Heere, schijn met uw zon. En arbeid, uw arbeid en waar u het ook doet, als vader en moeder. Tegen je man. Ik heb wel eens tranen in je ogen, zit je hier alleen. Of tegen je vrouw, in het begin nog wel, maar nu niet meer. Je zit hier alleen, je man, je vrouw. En mijn arbeid zal niet te vergeven zijn. U kent het vers uit Johannes de Heer. Grijp toch de kansen de God u gegeven. Dan staat er in een van de coupletten: weet, dat zeg ik u ter bemoediging. Als misschien jongeren een gedeelte van hun vakantie opofferen voor zomer-evangelisatieactiviteiten. De Heere zegene, jongen. De Heere zegene je, meisje. Ik vind het zo geweldig dat je iets wil geven, iets wil doen voor de Heere. Weet dan geef ik je mee. Weet dan, je arbeid, je lijden voor Jezus. Het wordt door hemzelf geschapt naar zijn waard. En eens daarboven, daar vinden we weder vruchten van zaad dat wij strooiden op aarde. Vindt u dat geen bemoediging? Laatste gedachte, ze zullen maaien met vreugde. Ze zullen, er staat zelfs bij in vers 5, voorzeker, echt, absoluut gegarandeerd. Voorzeker zal hij met gejuich wederkomen. Hoef je niet aan te twijfelen. Hoef je niet aan te twijfelen. Echt, het gaat gebeuren. Het gaat gewoon gebeuren. Ja. Wat een verschil, hè? Dan komt de maaitijd, de oogsttijd. De vruchten zijn gerijpt. Wat een verschil, hè? Eerst met tranen. En nu met gejuich. Van de snik naar de jubel. Diezelfde ogen die waren eerst vochtig met tranen. En nu stralen die ogen. Want die armen die zijn overvol met de garven. Hij brengt ze naar de schuur. Wat een verschil, zeg. Eerst de zaadbuidel helemaal leeg gezaaid. En nu armen vol met schoven. Eerst een zwarte grond, rauw. En nu het goudgele graan. Eerst waren mijn ogen dof van zilveren tranen. Nu zie ik een goudgele oogst. Psalm 72. Een handvol koren. Vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. Dat zien we nou hier. Als de landman zijn sikkel erin slaat, hè kinderen. Als hij de sikkel erin slaat, dan vallen die halmen onder zijn handen. En dan gaat hij de schoven samenbinden. En dan gaat het naar de schuur. Man, dan is een feest op de akkers. En in de harten. En de monden zijn vervuld met lachen. Wat een oogst. En de tong met gejuich. De Heere belooft hier, dat vind ik helemaal bijzonder. Die met tranen zei, diezelfde persoon zal ook met gejuich maaien. Dat is lang niet altijd zo, maar hier wel. Soms is het zo dat de een wordt aangesteld. De een heeft een last om de ploeg er doorheen te trekken door een gemeente. En die moet u de zonde aanzeggen. Een last op zijn hart. Die moet het land openleggen. En de ander heeft een last om het evangelie te zaaien. En de derde krijgt een lust om de zielen in te zamelen. Voor het koninkrijk van Jezus. Maar hier staat zo dat zowel de zaaier ook de maaier zal zijn, diezelfde man. En hier staat ook gemeend, als ik goed lees, dat hij met gejuich zal maaien. Dat wil zeggen dat het geen schrale oogst is. Want anders maai je niet met gejuich, dan maai je met een chagrijnig gezicht. Want ja, het valt tegen, zegt die oogst. Maar met gejuich maaien als de oogst overvloedig. Dat wordt hier beloofd. Ik sta een beetje boven mezelf uit te preken nou, geloof ik. Ik vind het steeds mooier worden. Het lijkt net een blijde droom. Maar de Heere, die kan toch grote dingen doen. Kan ik een beetje volgen vanmorgen? Waar ik naartoe wil. Wat een verschil. Niet alleen dat die tranen worden gedroogd. Nou ja, gelukkig Heer, ik dank u dat er een oogst is. Ik kan er net op leven. Nee, hier wordt niet beloofd dat de tranen worden gedroogd. Het gaat veel verder. Die tranen, die weeklacht en geschrei, dat wordt veranderd in een blijde. Ik had het wel verwacht dat er oogst kwam. Maar ik had niet verwacht dat het zo overvloedig zou zijn. En dat wordt hier beloofd. Wat een vergezicht. Gij bezoekt het land. Dan gaan we dadelijk zingen zometeen. Psalm 65. Gij verrijkt het met regen. Gij maakt de opgeploegde aarde dronken. Gij zegent het uitspruitsel. Gij kroont de jaargetijden. Gij. Ja. En wat is dan de vrucht? Nou, de vrucht is, als je nou mag zien in de gemeente, dat er waarachtig persoonlijk geloof in de Heer Jezus wordt beoefend. En dat dat geloof een wortel heeft. Genade. En dat je mag zien, hè, dat er een radicale bekering tot de levende God gevonden wordt. En weet je wat vrucht is? Als op een gegeven moment kleintjes in de genade mogen rijpen tot geestelijk volwassen gelovigen. En weet je wat vrucht is? Als je ziet dat er mensen radicaal achter de Heer Jezus aangaan. Hem na gaan volgen. Niet alleen vertrouwen, maar hem ook echt gaan navolgen. Weet je wat vrucht is? Ik heb geen grotere blijdschap, zegt 3 Johannes. De derde brief van Johannes. Ik heb geen grotere blijdschap dan dat ik zie dat mijn kinderen, en uw kinderen, dat ze in de waarheid wandelen. Niet alleen de waarheid weten, maar ze in die waarheid gaan wandelen. En wat geeft dat een vreugde? Man, dan is de maaier zo blij. Als je dan straks in de hemel mag komen, en je mag als predikant, je mag daar de helft van je gemeente zien rondom die troon. Nee, niet de helft, ik zie 3/4 van mijn gemeente voor die troon. Dan heb je als prediker een dubbele hemel. De eerste hemel is dat je er zelf mag zijn. En de tweede hemel is dat er zoveel mensen. Door de prediking van het woord. Wat jij mag brengen. Tot verandering zijn gebracht. Ze zullen met gejuich maaien. Ik ga eindigen. Ten diepste gaat het hier natuurlijk over de Heer Jezus zelf. Ik eindig met hem. De Heer Jezus zelf is natuurlijk de grote zaaier. Die is allereerst uitgegaan om het zaad te zaaien. En de Heer Jezus heeft ook bij zijn eerste komst, hè, heeft hij met tranen gezaaid, heb ik gezegd, Jeruzalem. Allemaal stenen harten, allemaal dorens en distels. Leidslieden en mensen die hem niet moesten. Het ging zelfs zo ver, hè, gemeente. Het ging zelfs zo ver. Ja, ik ga eindigen hoor. Dat de Heer Jezus ook wel eens moedeloos was. Dat geloof ik niet, dominee. Ik heb een tekst gevonden. In Jesaja 49. Laat het daar nou staan. Ik ga hem u voorlezen. In Jesaja 49 gaat het over de knecht des Heren. De lijdende knecht des Heren. Dat is de Heer Jezus, toch? En dan staat er in Jesaja 49 vers 4. Doch ik zeide, dat is die knecht. Ik ben hoofdletter. Ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttig en ijdel toegebracht. Ik heb te vergeefs gearbeid. En dan zegt de Heere, dan belooft de Heere de oogst. Dan zegt hij in vers 6. Verder zeide de Heere, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob. Ik heb u ook gegeven tot een licht van de heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Ziet u, met tranen zaaien. Hij was zelf de tarwekorrel die in de aarde moest vallen en moest sterven, opdat het veel vrucht zou dragen, zowel bij Joden als bij heidenen. Die vrucht is er gekomen op de Pinksterdag. Dat was de eerste pluk. Dat waren de eerstelingen. 3000. De Heer Jezus heeft niet gemaaid. Dat mochten de discipelen doen. Hij heeft wel gezaaid. En straks, gemeente. Straks. Ter goede uur hebben we het gezongen. Dan zullen alle verlosten als schoven in de schuur van de hemel worden bijeen vergaderd. Dan zal de oogst voorzeker geweldig zijn. Een grote schare, niemand tellen. Zijn armen overvol met halmen. Heren, mag ik ook zo'n halmpje zijn? Dat 30-voudig, 60-voudig, 100-voudig vrucht. Mag ik zo'n halmpje zijn? Vergaderd in uw armen en straks vergaderd in de schuur. Een volheid van vrucht. Dat is de belofte die hier ligt. De oogst is er. Ik heb iets gezegd over die 2 schilderijtjes. Bid en werkt. Het begon met tranen, maar het eindigt deze psalm met een lach. Met een lach. Het eindigt deze. Kunt u dat voorstellen? U zit zo met uw vrouw in uw maag. Geen gesprek over mogelijk. U zit zo met uw man in uw... U zit met uw kinderen in. Of kinderen zitten met hun ouders in de maag. Ze geloven niet. Ze geloven niet. Niet echt. Durf je hand erop te leggen. Je vinger erbij te leggen. Heren, ik heb er al een kopje tranen om vergoten. Ik zou zo graag willen ze u leren kennen. Maar het duurt zo lang. Zou je er hand op willen leggen? Op dat laatste, die lach, die lach. Net als moeder Monica bij Augustinus. Och, ze heeft wat raad. Ze heeft wat gesmeekt aan die jongen. Ze hebben gebeden, ze hebben gesnikt voor die jongen. En toch heeft ze het mogen meemaken. Augustinus kwam tot bekering. Een beest met een lam. En dan ligt Monica op de sterfbed. En dan komt haar bekeerde zoon, die komt erop zoeken. En dan praten ze daar samen, moeder en zoon, dan praten ze samen over de gelukzaligheid van het hemelleven. En een van de laatste dingen die Monica zei was dit. Augustinus, ik heb één begeerte in mijn leven gehad. En dat is dat ik jou, voordat ik zou sterven, dat ik jou een christen mocht zien worden in het algemeen, ongetwijfeld een christelijk geloof. Zeg, en de Heer heeft mijn begeerte gegeven. En de Heer heeft me laten zien dat jij overgegaan bent in het huisgezin van God. Die met tranen zaaien, ze zullen met gejuich maaien. Amen.